We gaan het vanavond hebben over het Richterenboek. Of rechters. Want dat waren het in feite. Israël is geregeerd geweest door rechters. En door profeten. En door koningen. Richteren. Misschien is het goed om in hoofdstuk 1 nog eventjes iets te lezen. Richteren hoofdstuk 1. Ik begin bij Richteren 1 vers 1. Het geschiedde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen wie van ons zal het eerst tegen de Kanaanieten optrekken om met hen te strijden. En de Heere zei, Juda zal optrekken. Dan ga ik verder met jullie te lezen in hoofdstuk 2. Toen ging de engel des Heeren van Gilgal naar Bochim en zeide, ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat ik uw vaderen onder ede beloofd had. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken, maar gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. Hun altaren zult gij afbreken, doch gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Wat hebt gij gedaan? En ik heb ook gezegd, ik zal hen niet voor u wegdrijven. Maar ze zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot valstrik zijn. Toen de engel des Heren deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, verhief het volk zijn stem en weende, daarom noemde men die plaats Bochim. En ze offerden daar aan de Heere. Nu wil ik graag met jullie lezen hoofdstuk 3 vers 12. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heeren. Toen maakte de Heere Eglon, de koning van Moab, sterk. En dan hoofdstuk 4 vers 1, nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heeren. Toen gaf de Heere hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan. 4 vers 4, de profetes Deborah, de vrouw van Lapidot, richtte destijds Israël. Hoofdstuk 5. Vers 6. In de dagen van Samgar zingt Deborah, de zoon van Anat. In de dagen van Jael waren de wegen verlaten. En wie op weg moesten zijn, gingen kronkelende zijpaden. Leiders ontbraken in Israël. Ja, zij ontbraken totdat ik opstond, Deborah, opstond als een moeder in Israël. Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Waarlijk schild nog speer werd gezien onder 40.000 in Israël. Mijn hart gaat uit naar de aanvoerders van Israël, naar hen die vrijwillig zich aanboden onder het volk, prijs de Heere. 15. Het tweede stuk. Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Waarom bleef gij zitten tussen de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudden? Onder de geslachten van Ruben waren de overleggingen vele. Gilead bleef rustig aan de overzijde van de Jordaan. En dan, waarom vertoefde het bij de schepen? Azer zat aan het strand van de wijde zee en bleef rustig wonen aan zijn zeeboezem. Dan hoofdstuk 6, maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heeren, daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midian. En dan hoofdstuk 13. Vers 1, de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heeren, toen gaf de Heere hen over in de macht van de Filistijnen. En dan krijgen we de geschiedenis van Simson. En tot slot wil ik jullie iets lezen uit hoofdstuk 17. Er was een man uit het gebergte Ephraim Micha genaamd. Deze zei tot zijn moeder: de 1100 zilverstukken die u ontvreemd zijn en om welke gij een vervloeking geuit en ook de mijnen aanhoren uitgesproken hebt, zie, dat geld is in mijn bezit. Ik had het weggenomen. En zijn moeder zei: gezegend zij mijn zoon door de Heere. Daarop gaf hij de 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug, maar zijn moeder zei: voorwaar, ik heilig dit geld aan de Heere en sta het af ten behoeve van mijn zoon, om er een gesneden en gegoten beeld van te maken. Nu dan, ik geef het u terug. Toen zijn moeder het geld teruggegeven had, nam zij 200 zilverstukken en gaf ze aan een zilversmid, die er een gesneden en gegoten beeld van maakte, dat in het huis van Micha kwam te staan. Deze Micha had namelijk een godshuis. Hij maakte een efod en terafim, wijde een van zijn zonen en deze werd zijn priester. In die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed wat goed was in zijn ogen. Nu stop ik. De Richterentijd. Een wat moeilijk bijbelboek. Alleen maar geschiedenissen van falen. Van teloorgang, van de Israëlieten vergaten de Heere werd niet gediend. In die tijd was er geen koning in Israël, ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Dat is een soort refrein dat je iedere keer weer terugvindt in dit boek. Het is helemaal niet een leuk boek om te lezen. Het bemoedigt in eerste instantie ook niet. Het omgekeerde gebeurt, je wordt er een beetje depri van. Is dit het getuigenis van God op aarde? Moet het zo? En moet het zo verder? Toch is dit Richterboek in onze Bijbel terechtgekomen. En ik ben er diep van overtuigd dat het een hele bijzondere betekenis heeft. Een hele bijzondere leer heeft voor ons. Ik zal het schetsen. Israël uit Egypte gehaald, door de woestijn geleid, in het beloofde land gekomen, gezegend met al die zegeningen die de Heere voor hen in petto had. Het land lag wijd open, een overvloeien van melk en van honig. En overal waar zij hun voet zouden zetten, dat zou de hunne zijn. Dat zou van hen zelf zijn. De Heere had het beloofd. De druiventrossen waren niet te tillen. Toen al niet bij de verspieders. Die moest je met je tweeën tillen. De vreugde en de zegen waren heel nadrukkelijk aanwezig. En Israël zou op een geweldige manier daar zegen krijgen. Ze moesten alleen afrekenen met de vijanden. Dat komt vandaag niet goed over. Dat zal heel moeilijk te verklaren zijn. Maar de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, dat was een soort verzamelnaam van al die volkeren die daar woonden, die was vol, de maat was vol. De Heere heeft heel lang geduld gehad en heeft Israël zelfs 430 jaar in die verschrikkelijke Egyptische tijd gelaten, omdat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet vol was. Je kunt niet zeggen dat de Heere zomaar uit de losse pols zegt: nou ja, die mensen moeten weg en jullie mogen erin. Gods handelen met de Amorieten is evenzeer rechtvaardig. Er is een moment gekomen dat de maat van hun ongerechtigheid vol was. En toen pas kon Israël binnenkomen, niet eerder. Daarom heeft Israël zo lang in dat diensthuis geleefd, in Egypte geleefd. Omdat de maat van die ongerechtigheid nog niet vol was. Gods handelen, nog een keer gezegd, met de Amorieten is eveneens rechtvaardig. Zij moesten deze vijanden verslaan. En ze mochten de zegen van dat land binnentrekken. En dat hebben ze aanvankelijk ook gedaan. Denkt u maar aan dat wat net voorgehouden werd van Caleb. Maar het is niet zo lang goed gebleven. En dat is de les van het Richterenboek. Ze stonden midden in de zegen, maar om die zegen te hanteren, ja, dat was een groot probleem. Bijna, ik hoop niet dat de vergelijking mank gaat in uw denken, toen Noach uit de ark stapte, het gereinigde, het nieuwe terrein in bezit nam. De gereinigde aarde, zo zou je het mogen zeggen. En een wijngaard had, kon hij die wijngaard wel bebouwen, maar de vreugde daarvan niet hanteren, want hij vergaloppeerde zich en lag dronken in zijn tent. Nu, dat principe is ook hier van toepassing. Een schitterend gebied, overvloeiend van melk en honig, maar ze konden het niet hanteren. Zolang de oudsten die samen met Jozua die beginperiode hadden meegemaakt, leefden, ging het goed. Maar toen die oudsten overleden waren, ging het niet goed. En toen hebben zij alleen maar last gehad van die mensen die er vroeger al woonden, of van mensen die van buiten binnenkwamen. Want ook dat gebeurt in het Richterenboek. Niet alleen de mensen die daar woonden, dat is het eerste stukje van Otniel. De Otniel, de Richter, die had nog last van al die mensen die daar al woonden. Dat zijn niet zozeer de mensen die van buiten binnenkwamen, die waren er al. Maar die staken weer de kop op, die kregen moed. Die hebben kracht en moed verzameld en die hebben zich gezegd, ja hoho, we geven onze terreintjes niet zo gauw prijs. Dus, en die Otniel, die met die dochter van Caleb getrouwd was, met Aksa, die moest aan de bak, om dat nu zomaar eens te zeggen. Dat is het vervolg van die man die omhoog gelegen en omlaag gelegen bronnen vroeg. En Otniel heeft het ook gedaan. En zolang zo'n man dan aan het bewind is, gezag heeft, uitstraling heeft, charisma heeft, ik weet niet hoe ik dat allemaal vertalen moet, zolang gaat het goed. Daarna, als die man overlijdt, dan is het weer foute boel. Dan zakt het weer in. En als je één ding van het Richterboek kunt leren, is dat leiders heel belangrijk zijn. En dat leiderschap heel erg belangrijk is. Als je van vandaag één ding wilt leren, in de chaotische toestand van het getuigenis van God op aarde, dan is dat leiders heel erg belangrijk zijn. En leiders kunnen je de verkeerde kant opsturen en de goede kant opsturen. Er zijn dus verkeerde leiders die zichzelf zoeken. En er zijn leiders die de Heere zoeken. Het Richterenboek helpt ons heel, heel concreet om uit te zien naar leiderschap zoals God het bedoelt. En dat is een hele grote opgave. Maar ik ga nog een beetje persoonlijker worden. Je kunt naar het Richterenboek kijken als een opsomming van falen. Iedere keer ging het weer mis. Toen ging het 40 jaar goed, toen ging het 20 jaar goed, toen ging het 10 jaar goed, toen ging het zelfs 80 jaar goed, weet je wel. Er zijn hele periodes geweest dat het heel goed ging. En daarna weer van voren af aan. Je kunt dus kijken naar het Richterboek van, daar word ik niet vrolijk van. Iedere keer gaat het weer mis. Maar je kunt het ook anders zeggen. De Heere waarschuwt door deze geschiedenissen heen ons vandaag. Want we kunnen er echt van overtuigd zijn dat deze dingen geschreven zijn voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dat zegt de Bijbel over het Oude Testament. Het is dus niet een soort bundel verhalen, toevallig geschiedenis, minded, omdat je van geschiedenis houdt, is dat ook voor ons bedoeld, maar het is duidelijk een boodschap voor ons vandaag. En wie zijn die ons? Nou, dat zijn de mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik zeg dat elke avond, en ik wil het ook vanavond zeggen, het gaat over mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Die leven uit God hebben en die met hun schuld en met hun zonde tot God gegaan zijn. Die schuld en die zonde beleden hebben en de Heer Jezus hebben aangenomen als hun heiland en als hun verlosser. Die mensen vormen vandaag, omdat de Heilige Geest hen aaneengesmeed heeft, een getuigenis van God op aarde, lichaam van Christus. Door de Geest tot het ene lichaam gedoopt. En die mensen zijn nu hier. En die mensen die zijn geplaatst in een enorme zegen. Ik zei dat de vorige keer, dat is het boek Jozua, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is onze plek. Dat we die zegen straks volledig zullen mogen bekijken, genieten, dat is helder. Maar vandaag de dag bent u gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Het hele land ligt als het ware voor u. De enige vraag is, geniet ik ook? Heb ik het profijt daarvan? Dat is niet ik gericht denken, maar is het zo dat ik in die zegen van de Heere sta, waarin ik hem ga prijzen, God ga bejubelen, de Heere Jezus ga bedanken, waarin ik werkelijk groei en bloei in die zegen van God, of is het alleen maar, Tiel is een dorre plaats hoor. Sorry dat ik de voorbeelden van vanavond even pak. En we moeten echt vragen naar die hooggelegen waterbronnen. Is het zo dat het alleen maar dorheid is om ons heen? Nou, als dat zo is, dan is er iets mis. Want de Heere heeft u en mij, als we geloven in de Jezus, geplaatst op het terrein van al zijn zegeningen. Hier, op aarde, gezegend. Is dat uiterlijke welvaart, is dat prosperity, is dit ons welbevinden, gaat het dan om lijfelijke dingen, gaat het dan om gezondheid, gaat het dan om een carrièreachtig bestaan met de superlatieven, is dat wat er bedoeld is? Nee, duidelijk niet. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld, maar we zijn hier in de wereld en we staan hier niet als een stelletje armoedzaaiers, we zijn hier als rijk en gezegend neergezet. In de Heer Jezus. Geestelijke rijkdommen. Maar het merkwaardige is dat de meeste gelovigen die geestelijke rijkdommen helemaal kwijt zijn, daar helemaal niks meer van weten, en het alleen maar hebben over, ja, mijn wagenmachine is ook kapot. En ik had ook wel een andere regering gewild. Zo ongeveer. Alsof wij precies zo zijn als al die andere mensen, alsof onze zegeningen precies dezelfde zijn als die van alle andere mensen. Natuurlijk, we zijn hier in deze wereld. En ik ben blij met de wasmachine. Anders had ik hem niet slinger moeten draaien en niet aan het wassen was. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik bedoel niet te zeggen van, daar zit onze zegen. Onze zegen is de Heer Jezus zelf. Onze zegen is de toekomst van de Heer Jezus, waarin wij een plaats hebben. Onze zegen is van een hele andere bron. En vanaf het moment dat de gelovigen de zegen niet meer zien, ja, dan wordt het allemaal anders. Als er dan iets aan dat orgelkrukje of aan het pianokrukje mankeert, dan zeg je, ja, nou, we hebben onze dag niet hoor, want die kruk, ja, normaal had hij 4 poten, nu heeft hij nog 3. Nee, ik noem maar iets. Iets geks. Maar de kleinste dingen nemen ons de zegen en de blijdschap af. Dat is ons probleem hoor. Israël gezegend met alle zegeningen van dat land. Maar ze genoten er niet meer van. En hoe kwam dat dan? Nou, omdat ze de Heere een beetje verlieten. Een beetje boel of een beetje veel. Ze verlieten de Heere en ze gingen hun eigen koers. Ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Zou dat niet het probleem van vandaag zijn in... Ik heb het niet over uw kerk, maar in de kerk in het algemeen, in de gemeente. Gewoon zelf doen wat je zelf leuk vindt, wat je het beste uitkomt, wat het beste past bij onze leer of bij onze visie. En niet de Heere voorop stellen. Ik ga niet katten op de kerk van u, maar ik ga wel het getuigenis van God op aarde onder de loep nemen vanavond en de vraag stellen, hoe zit het dan met mij en met ons? Je zult nog schrikken van wat je tegenkomt in dit boek. De vijanden van het Richterenboek hebben allemaal een betekenis voor vandaag. Allemaal. Ik weet dat dat te kort dag is en te kort door de bocht is voor één avond. Maar probeer het eens. Othniel had nog te vechten tegen de mensen die er vroeger al waren. Dus laat maar zeggen, de feitelijke situatie van vroeger. Waar je vroeger mee zat, daar zitten ze nu weer mee. Laat ik dat zomaar eens formuleren. Maar daarna komt Ehud als eerste. En die heeft het te maken met de Moabieten. En die waren daar helemaal niet. Die zijn daar nooit geweest. Die waren buiten het land. Israël had op de tocht van Egypte naar het beloofde land Moab al ontmoet. Denkt u maar aan Biliam en Barak. de koning van Moab. En die komen nu weer opzetten. Ik ben er eigenlijk zeker van, ik weet het niet meer precies, ik schrijf dat niet op, dat ik toen we het over Numeri hadden ook genoemd heb, dat Bileam daarin een prominente rol vervult. En dat Moab betekent hoogmoed, hooghartigheid, overmoed. Ik heb Jeremia 48 geciteerd, Jesaja 16 geciteerd, misschien ook wel Zefanja 2 geciteerd. In elk geval bijbelteksten aangehaald waaruit blijkt dat Moab niet zozeer een historisch volk is, dat is waar. Maar dat het in Gods plan ook iets betekent, iets voorstelt. Daarom staat er zoveel over Moab. En daarom is de strijd tegen Moab zo essentieel. Omdat wij vandaag de dag niet met de Moabieten, zeg maar Jordaniërs, want dat is het Jordanië van vandaag, niet met die Moabieten te maken hebben. Ja, we moeten met onze eigen bieten. Maar niet met Moabieten als volk. Maar we hebben wel te maken met wat ze voorstellen. Overmoed, hoogmoed, hooghartigheid, ik. En de hele tijd niks en dan weer ik. Wat zou de grootste bedreiging zijn als het gaat om onze geestelijke zegen? Waar zou de duivel ons het eerst kunnen raken om ons uit die zegen van God te praten? Om ons niet meer te laten genieten van de zegen van de Heer. Waar raakt hij ons? Hoogmoed. Het is natuurlijk ingebakken in ons. En als er één ding gevoelig ligt, dan is het ik van mij of ons eigen hachje. We hebben onszelf hoog ingeschaald. Als er een schaal van Richter zou zijn voor dit soort spullen, dan hadden we waarschijnlijk een uitslag 9 of uitslag 10 gekregen. 6 is al catastrofaal. Nu zeg ik het maar even zo in de taal van een aardbeving. Maar dan vele, veel hoger. Als de Heer Jezus leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig, dat betekent het dat de Heer Jezus zegt, jullie moeten het ook leren. Als er één geweest is die hemel der heerlijkheid verliet en hier op aarde mens werd, dan is het natuurlijk onze Heer. Maar dat is een enorme stap. Hoogmoed. Is daar kruid tegen gewassen? Zal ik het gewoon zeggen? Want als je die vette koning van Moab, sorry, u leest het Richterboek vanavond de hele nacht door. U kunt toch niet slapen misschien. Dan ziet u die Eglon, hele zwaarlijvige man. Die had voor zich een eigen bovenkamer, een hele coole bovenkamer. U leest het, echt, airco erin, zo heet dat vandaag. En daar zit hij dan, breed uit, beeldvullend. Nou, het is een hele schitterende omschrijving van me, the big number one. Ik. En er is maar één oplossing voor. En dat is een kort tweesnijdend zwaard. Ehud. Aan de verkeerde kant van zijn heup. U kent het verhaal. En erin. En er niet meer uithalen. Hè? Weet je. Dat vinden we dan luguber. Omdat daar staat dat het vet zich om dat zwaard sloot. En om het lemmet en zo. Nou. Maar snap je het een beetje? Wat is de oplossing? Het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat doordringt tot de verdeling van gedachten en overleggingen. Ja, als dat gebeurt in mijn leven, ja, als het ik geoordeeld wordt, als dat brede, beeldvullende beeld van mijzelf, ik hoop dat u de taal oppakt hoor, dat u het ziet. In Jericho wel, ook notabene, maar dat gaat me even te ver, maar dan krijg ik te veel details. Maar in Jericho, nooit meer had dat herbouwd mogen worden, maar juist uitgerekend daar had die vette koning een eigen residentie. Als dat door het woord van God ontmaskerd wordt, is de zegen van de Heere weer terug. Heb je het? Hoe zou het komen dat er geen zegen is? Nou, omdat het ik van ons iedere keer weer de kop opsteekt. De duivel blaast dat aan. Hij was zelf de hoogmoedige. Hij wilde zelf aan God gelijk zijn. Hij was niet tevreden met zijn positie als een beschutterde cherub. Hij wilde nog hoger. Hij wilde God zelf zijn. Hij wilde op de troon. Dat is zijn val geworden. En in die val heeft hij Adam en Eva meegesleept. Hij heeft gezegd, als je daarvan eet, dan zul je aan God zelf gelijk zijn. Zie je wel, dezelfde ideeën die hij had om overeind, om hoger op te komen, wilde hij ook influisteren bij Eva. En zij pakte dat. Nou, die hoogmoed, we kennen het, hoogmoed komt voor de val. Nog een voorbeeld. Nou ja, Nebukadnezar, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Nou, hij had er zelf nooit één spijker ingeslagen. Echt niet hoor. Koning, alleen maar in een mooie auto getoerd. Hoogmoed. Hij liep als een waanzinnige, als iemand die psychiatrisch patiënt was bij de beesten in het veld. Zou het kunnen dat in onze levens het zwaard, het korte tweesnijdende zwaard, het woord des Heren zijn werk zou doen, waardoor wij erachter komen van, ja, we moeten ophouden met aan onszelf te denken. We moeten stoppen met ik denken. We zullen opnieuw de Heren moeten zoeken. Gevolg, ze genoten weer van de zegeningen. Want als die Moabieten de baas waren, dan kaapten ze alle oogst weg. Dat is iedere keer het probleem. Die Moabieten kwamen niet opzetten als er gezaaid werd. Dat roep ik al, ik weet niet hoe lang. En ook niet als er geschoffeld werd, als het onkruid gewied werd. De Moabieten en ook anderen, die kwamen alleen maar om de oogst te veroveren. Om die oogst mee te nemen. Daar ging het om. De zegeningen die de Heere u en mij geeft, worden bijna niet meer gezien. Er wordt ook misschien niet genoeg over gepreekt. Er wordt te weinig over gesproken met elkaar, nagedacht. Er wordt ook niet meer over gebeden. We zijn eigenlijk een beetje met onszelf bezig. We voelen onszelf, ja, daar voel ik mij goed bij. Nou, allemaal van die verwende gezichtjes. Sorry hoor dat ik het zo vertaal. Ik ben natuurlijk veel te cru, maar zo ongeveer gaat het. Dat is het leven. En als ik daar een goed gevoel bij heb, waag het niet om daar wat van te zeggen, hè? Waar hebben we het dan over? Over de meeste, ja, de kromme dingen soms. Onzin soms. En daar heeft men een goed gevoel bij. En dat is het dan. Wat is dat? Dat is pure hoogmoed. Ik heb daar een goed gevoel bij. Niet, zou de Heere daar een goed gevoel bij hebben? U snapt het. Dan heb je de eerste vijand na die algemene situatie van Otniel al te pakken. De tweede situatie die ons aangereikt wordt in het Richterboek is het verhaal van Gideon. Ja, ook zo'n merkwaardig verhaal. Dat zijn de Midianieten. Nou, ik zal niet al te diep gaan, want dat wordt misschien ingewikkeld. Maar de Midianieten die staan voor intellect. Echt waar, kan ik u bewijzen. Voor hele scherpe intellectuele dingen. Is intellect op zich fout? Nee. Is intellect weg te werpen, moet je dat niet gebruiken in geestelijke zaken? Moet je gebruiken, moet je gebruik van maken. Maar als intellect de boventoon krijgt, als intellect de baas wordt, als intellect niet meer ondergeschikt is aan de Heere, wat zei het spreukenboek, wat staat in heel veel christelijke schoolgemeenschappen, de vreze des Heeren, dat is het begin van de wijsheid. Dus eerbied of respect voor de Heere, niet het intellect, maar eerbied voor de Heere. Weet u dat dat een heel groot gevaar is? En dat we in Nederland misschien wel beschoten zijn en misschien wel beschadigd zijn door het intellect. Waar begint de afwijking? Bovenop, nooit onderin. Aan de universiteiten, bij de leiders. Nog een keer, daarom dat leiderschap. En we worden kapot gepraat. Waar begon dat hele gedoe over evolutie en schepping? Waar is dat begonnen? Is dat onderaan, in de basis begonnen? Nooit. Altijd bovenaan. Waar is schriftkritiek begonnen? Onderaan? Nee, bovenaan. Waar is het gepraat over de duivel begonnen? En nu wordt openlijk in een kerkblad geschreven, en ik las het gisteravond, dat de duivel niet meer bestaat. Dat is onzin. Waar is dat begonnen? Nou, bovenaan. Ik wil het gewoon zeggen, het intellect heeft het gewonnen van onderworpen zijn aan het gezag van de Heere. Nou, dat is de situatie Gideon. Oei, dan is het niet een opsomming van, laat me zeggen, historische feiten van dommigheid van Israël. Dan is het een les voor vandaag, een gigantische les voor vandaag. En ik hoop dat u het meeneemt. Ik zou het willen. Gideon, u weet het wel, ik laat de details nu maar even los, hoe hij begon en hoe hij eenvoudig was. Ik ben het kleinste en ik ben de jongste en ik kan niet. Dat is een stukje bescheidenheid die hem sierde. Het is niet voor niets dat hij uitgekozen wordt. Maar hij moet wel in zijn eigen huis beginnen, in zijn eigen omgeving beginnen. En dat doet hij ook, uiteindelijk. En dan staat hij daar met die 300 mensen die bij hem horen, uiteindelijk. Die 32.000, die 22.000, die 10, nee, niks. Alleen die 300 staan ze daar. Met een toeter in de hand en een fakkel in een aarden kruik. Je zou zeggen, nou, als je nou toch wat wilt, dan moet je van goede huizen komen. Nou, de Heer heeft gezegd, dit is het. Othniel, een tweesnijdend scherp zwaard. Gideon, een lege kruik met een fakkel erin. Weet u dat u vergeleken wordt met een lege kruik, een aardenvat? U hebt de schat in aardenvaten. Ja, en in zo'n aardenvat zit het licht. Maar dan moet het aardenvat wel stuk. Dan moet jij eraan, wil dat licht ooit zichtbaar worden. En het enige wat overblijft is een toeter. Hij komt! Het bazuingeluid. Heel vaak gekoppeld aan de glorie van God. Dat is de overwinning. Oh, dus niet elk een F-16 of een John, weet ik veel, John the Baptist fighter had ik willen zeggen, maar zo'n nieuw gevechtsvliegtuig, nee, dat is het niet. Het is wat anders, het is heel eenvoudig. Het is Gods geest in jou, waarbij het niet om jou gaat, jij moet stuk, licht wordt zichtbaar en het proclameren van de komst van de Heer Jezus. Dat is heel merkwaardig. Stel dat je zo ooit het hele gebeuren rondom Gideon in kaart gaat brengen. Dan denk je, ja maar dat hebben we nodig vandaag. Waar zijn die Gideons? Waar zijn die mensen die alleen maar slurpen van het water? Ik ga niet al te detailistisch worden, want dan verdwaal ik misschien. Maar waar zijn ze? De selectie tot zo'n bende is ook bijzonder, is ook heel uniek. Hoe kom je erbij? Gideon. Het is een hele bijzondere situatie. Nu, dat gaat dan verder. Ook in de opvolging gaat het niet goed. En dan krijgen we eigenlijk een paar kleinere richters ertussen. En dan krijg je de geschiedenis van Jefta en Gilead. U weet het wel, van Jefta en zijn dochter. Maar dan gaan ze allerlei goden dienen. En dan komen de Ammonieten opzetten. En Ammon, zegt de Bijbel, staat voor op je schatten vertrouwen. Op je rijkdom. Op de economische situatie. Of je economisch sterk bent, ja of nee. Of je de materie kunt hanteren. Nou, dat is de volgende hobbel. Als de duivel deze testen al gehad heeft en hij moet je opnieuw testen, dan pakt hij je misschien wel in je status, je financiële situatie. En u weet ook heel goed dat als je nu maar geld genoeg hebt, dat je niet meer gevoelig bent voor aansturing, voor bijsturing. Dat is best moeilijk vandaag de dag, want dit staat een beetje haaks op onze politieke situatie. We zijn natuurlijk geweldig blij met, laat maar zeggen, de welvaart die er hier is. Maar als we daardoor onafhankelijk worden van de Heere, dan hoef je niet meer te vragen van waar zal mijn hulp komen. Psalm 121. Maar Psalm 121 wist er ook, mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die psalmist, die wist het al. Maar als je vandaag zegt, waar zal mijn hulp vandaan? Nou, ik heb nog een soortje effecten, nog wat obligaties, nog wat aandelen. Ik heb nog een beetje belegd hier en daar. Het is wel eens niet goed gegaan, maar dat gaat toch redelijk. Ja, ik voel me onafhankelijk. Ik kan doen en laten wat ik wil. Een beetje God zijn. Sorry dat ik het zo zeg hoor. Ik wil niet banaal zijn. Duidelijk niet. We hebben zelfs een uitdrukking daarvoor. De heeft met Frankrijk te maken. Nou, laat ik het maar los. Maar je hoort het bijna altijd. Dan gaat het je goed. Dan zit je gebeiteld. Je hoeft nergens zorgen om te hebben. Je kunt zorg inkopen. Je kunt alles regelen. En de Heere is buitenspel. Goed, duidelijk. Dan komen de Filistijnen. Ik heb één overgeslagen, maar daar kom ik straks op terug hoor. Ik heb Deborah overgeslagen met Kanaan. Maar Filistijnen. Want ook de Filistijnen stellen iets voor. Dat is wat moeilijker, misschien wat iets verder weg. Maar Filistijnen die waren er al in de dagen van Abraham. Die woonden daar ook al. Maar later in de dagen van de richteren begonnen ze echt pas goed de kop op te steken. Filistijnen zijn uit Kreta afkomstig. Zijn via Egypte in het beloofde land gekomen. Ook uit Egypte in het beloofde land. Er is zelfs een route, die route die heet de weg van de Filistijnen. Die liep van Egypte naar het beloofde land, naar de kust. En Israël kreeg te horen niet op die route. Filistijnen zijn zeer godsdienstig geweest. Maar niet de God van Israël gediend. Filistijnen zijn wel in het beloofde land en zeggen ook dat ze daar horen. Ik hoop dat u nog verder rolt met uw kwartjes en met uw muntjes, dat die allemaal vallen. Want dat heeft enorme consequenties voor de Palestijnen van vandaag. Maar daarover volgende week dinsdag en vinden dan, als u nou toch wat wilt, kom daar maar. Want dan gaat het over de Palestijnen. Maar die Filistijnen zijn uit Egypte gekomen. Maar ze hebben niet geschuild achter het bloed van het lam. Ze zijn door de woestijn geweest. Maar ze zijn niet geweest bij de berg Gods. Ze zijn niet tot God gebracht. Ze hebben zich wel in het beloofde land genesteld. En ze zeggen ook dat ze daar macht hebben. En ze zijn ook godsdienstig. Ze hebben een slangengod. Dat is hun hoofdgod. En die hebben ze gediend. Die Filistijnen rukken op. Zal ik het gewoon zeggen? Wat is een van de grote gevaren van de zegen van het volk van God vandaag? Filistijnse invloeden. Ik zal het gewoon zeggen. Religiositeit. Wel religieus, maar zonder bloedstorting. Wel godsdienstig, maar niet schuilen achter het bloed van het geslachte lam. Wel godsdienstig, maar niet met Jahwe die zichzelf heeft geopenbaard. Een heel ander karakter. Als die komen opzetten, en die zijn komen opzetten, ze geloven allemaal in iets. Maakt niet uit wat. Het is allemaal het iets-isme. We hebben allemaal wat vandaag. Maar niet de Heer Jezus. En of dat nu uit de grote groepen komt. Waar de Heer Jezus niet gekend wordt. Of uit het hindoeïsme komt. Grote invloed. Waar helemaal geen God-erkenning is. Niets. Het gaat ten diepste altijd om de mens. Wat wordt vandaag gezegd, ook in New Age en in andere stromingen? Je bent zelf God. Hoe je hem ook noemt. Het hogere, het licht. Religie. En het besprengt ons. En het besprengt de kerken. En ik ga niet te veel zeggen als ik zeg dat het hele kerken verslonden heeft inmiddels. Waar niets meer over de Heer Jezus te horen is. Waar het niet meer gaat over het bloed van het geslachte lam. Waar niet meer het offer van de Heer Jezus, laat ik maar zeggen het paasgebeuren of het Goede Vrijdaggebeuren, een plek krijgt. En toch godsdienstig. Het druipt eraf. Het spettert eraf. Op alle mogelijke manieren. Filistijnse invloeden. Ja, het wordt ingewikkeld, hè. Ik heb nu een paar dingen genoemd. Hoogmoed. Intellect ligt er dicht tegenaan. Maar het is niet hetzelfde. Wetenschap hoeft niet per saldo hoogmoedig te zijn. Verkeerde been is misschien een beter woord. Rijkdom, dus materie, economie, welvaart. Ik heb godsdienst nu genoemd. religie. En dat zijn echte elementen die vandaag de zegen van God betwisten. En ik moet nog één noemen. En dat is in de situatie van Deborah was het Kanaan. Dat is, sorry dat u even moet slikken misschien. Dat is de wereld. In al haar aantrekkelijkheid. En Deborah roept, was er toch maar een leider. Het is zo'n gedoe geweest in die tijd als er goden gekozen werden. Als er dus gewoon, laat ik maar zeggen, leidslieden gekozen werden. Was er strijd bij de poorten. Nou, ga maar eens vragen hoe dat gaat bij je. Als je leiding moet zoeken in de gemeente of waar dan ook. Maar laat ik het maar over de gemeente hebben. Dan is er gedoe, dan is er strijd bij de poorten. Toen al. En mensen zeiden, ja, ik heb geen tijd. Aan het strand van de zee, onze broodnodige rust genieten. Ik zal me niet een plaats erbij noemen, maar dan word je misschien nog een beetje pittig. Maar goed, toch. Ik weet dat je ook van kunst kunt houden. Ze bleven zitten bij het fluitspel bij de kudden. Dat waren dus de mensen die het in die richting zochten. Kronkelende zijpaden, leiders ontbraken. U hoort het Deborah zeggen. Deborah wordt vandaag van stal gehaald om overal aan te kondigen dat vrouwen het ambt ook kan. Dat kan met alle mogelijke teksten mogelijk, maar niet met de tekst van Deborah. Want dat staat er per se niet. Er was gewoon niemand, geen man meer te vinden. En God heeft Deborah geroepen om haar woord te doen. En dat heeft ze niet gedaan in een centrale plek, laat ik maar zeggen, in een hoofdzetel, maar thuis onder de Deborah-palm. Daar waar zij woonde, heeft zij recht gesproken. Heel concreet. De wereld. En wat is nu het antwoord van al deze negatieve informatie? Nu, het antwoord is de Heer Jezus. En dat kan natuurlijk raar klinken, omdat we het over een oud-testamentisch Bijbelboek hebben. En dan ineens nieuw-testamentische termen gebruiken. In die tijd heeft Micha een eigen godshuisje. En daar vergelijk ik het maar mee, daar hang ik het hele Richterenboek aan op. En ieder deed immers wat recht was in zijn eigen ogen. En Micha had een eigen tempeltje. Er was in die tijd een tabernakel, die stond in Silo. Misschien aanvankelijk nog in Gilgal, later in Silo, laten we zeggen, of het ook Gilgal was of Silo, maar ergens stond die tabernakel, die tent der samenkomst. Maar Micha denkt, nee, ik wil voor mezelf een tempeltje. Hij had geld achterover gedrukt van zijn moeder. Die moeder had ze vervloekt, degene die dat gedaan had. Nou, later zegt Micha, ik heb dat gedaan. En dan zegt ze, gezegend zijn mijn zoon. Krom als een hoepel. Goed, Micha heeft een eigen godshuis, een eigen tempeltje. En heeft ook nog van zijn moeder geschenk gekregen dat hij daar een extra afgodsbeeld bij in kan zetten. Hij heeft een van zijn zonen tot priester gewijd en hij is zelf chef van de spul. Hij is gewoon voor zichzelf begonnen. Nou, u hoort het bijna vandaag. En Micha gaat op stap en die vindt onderweg ergens een kleinzoon van Mozes. U leest het verhaal maar eens grondig door, kleinzoon van Mozes. En hij denkt, nou, als ik die nou eens zou kunnen strekken, dan heb ik, ja, dan heb ik een echte profeet, dan heb ik een echte priester. Eén met papieren. Een stamboekpriester, sorry dat ik het zo zeg. Maar een echte. En zo waar, hij strikt die kleinzoon van Mozes. En die wordt hem tot priester. Ze spreken een salaris af. Een kleed en nog wat, een onderdak en nog een bedrag aan geld. En hij is daar gewoon bezig. Mensen uit Dan zijn ook al ontevreden. Iedereen is ontevreden in die tijd. Die gaan op zoek naar een ander stukje. Komen daaraan. Worden opmerkzaam gemaakt op de tong van die jongeman. Die zegt, jij hoort hier helemaal niet. Hoe kom je hier? Wat doe je hier? Wat heb je hier? Nou ja, Micha. Nou, die gaan weer verder. Komen later terug met een hele horde. Ik sla een stukje over. Nemen die priester mee. En het afgodsbeeldje mee. Nemen de hele godsdienstige handel van Micha mee. En die priester die protesteert nog een beetje. Ja, maar ik hoor hier. En dan zeggen de Danieten, de stam van Dan, die zeggen, wat is nu voor u aangenamer, priester te zijn van één man of priester te zijn van een hele stam? Nou, toen werd zijn hart vrolijk. Je kunt nog beter zijn, dominee zijn in een hele grote kerk dan een heel kleintje. Sorry dat ik het heel raar zeg, maar dit staat er echt. voor zichzelf begonnen. En die hele affaire is voor de stam van Dan aanleiding geworden om als eerste weggevoerd te worden in ballingschap. Er is niets van over. Triest. En welke oplossing dan? Nou, voor jezelf beginnen heeft dus ook niet een zin. Dan krijg je nog de geschiedenis van Simson in dit schitterende boek. En u zegt, ja, Simson en Nazireer gods. Maar dat is eigenlijk een teloorgang van de Nazireer. Dat is eigenlijk de afgang van een man gods. Het begon goed, maar het eindigde niet goed. Of eindigde het wel helemaal goed. Ik heb van de week een afspraak gemaakt met de kapper. En hij heeft misschien iets te veel afgehaald, volgens hij niet. En volgens mijzelf ook wel een beetje. Maar er is één tekst in de Bijbel die mij heel erg aanspreekt. Vanaf het begin dat haar werd afgeschoren, begon het weer aan te groeien. Staat echt in de Bijbel. Alsof we dat niet zouden weten. Nou, dat weet u ook, ja. En waarom zeg ik dit? Kenmerk van een Nazireër was onder andere geen scheermes. Het lange haar diende als een beeld van toewijding. Als daar een scheermes in komt, als daar een mes in komt, toewijding is weg. Kracht is ook weg bij Simson. En toen die vlechten afgeknipt werden door Deborah. Delila. Toen was zijn kracht geweken. Zijn zicht was ook weg. Zijn ogen werden uitgestoken. En vanaf het moment dat zijn hoofdhaar werd afgeschoren, begon het weer aan te groeien. Daar staat die tekst. En de kracht kwam weer terug. En de overwinning is in dood was meer dan de overwinning is in leven. Zie je wel. Ik wil daarmee echt zeggen, broeder en zuster, de kracht van de Heere gaat opnieuw vaardig worden bij ons. Als wij dit willen. Niet omdat we het goed gedaan hebben. Ik voel me wat dat betreft net zoals Simson. We hebben misschien ook wel dingen verkwanseld. Misschien wel dingen ingeruild. Misschien wel dingen losgelaten. Ik voel me het ik-denken, dat herken ik. Het op je intellect vertrouwen, op je verstand vertrouwen, dat herken ik. Dat voel ik ook. Het zoeken naar iets voor jezelf. Een eigen club, een eigen godsdienst, een eigen stroming, een eigen... Vul maar in. Dat herken ik. Vertrouwen op rijkdommen, op maatschappelijk welzijn, ik herken dat. De wereld trekt, ik herken dat. Al die dingen die ik genoemd heb vanavond, die herkennen we. En wat is nu de oplossing? Nazireer zijn voor de Heer. Ja, maar Simson was het ook niet zo goed. Nee, dat klopt. Maar toen zijn hoofdhaar was afgeschoren, begon het weer aan te groeien. Met andere woorden, er is een gigantische tweede kans. Vanavond nog. Nu, vanavond nog, kun je opnieuw beginnen. En de Heer wil zo graag dat jij opnieuw gaat genieten van die zegen, van zijn geweldige rijkdommen. Dat we eindelijk zover zijn dat we zeggen, Heer Jezus, we genieten van u. We zijn blij met u, Heer Jezus. We willen zo graag opnieuw bloeien en groeien en vol staan in de zegen die u zelf hebt aangedragen. Uw zegen, gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dus de vertaalslag moet als volgt zijn. Je ziet het boek Richter eigenlijk als een soort opsomming van, ja, het ging niet goed. Ze waren gezegend met al die zegeningen, die lagen daar. Ze staan erin en de vijand komt en die graait dat weg en graait dat weg. En er blijft uiteindelijk niks over. En wat is nu het antwoord? Nog een keer. Een tweesnijdend scherp zwaard. Doordringend tot de verdeling van overleggingen en gedachten, zegt de Bijbel, van hetzelfde woord van God. Een lege kruik van jezelf, gevuld met het licht van God, Heilige Geest. Bazuin in de hand. Echt gebed, Heere, stuur ons leiders. Geef ons wat we nodig hebben. En laten we zelf een Nazireër zijn, een dienaar van u zijn. Ik weet dat we kunnen falen. En misschien hebben we allemaal wel belijdenissen van toen en toen faalde ik. Maar de Heere wil met ons vanavond opnieuw beginnen. Vanaf het moment dat je hoofdhaar werd afgeschoren, begon het weer aan te groeien. En dat zijn schitterende teksten. Echt hele geweldige, troostrijke teksten. De Heere wil vanavond met ons opnieuw beginnen. En hij wil het Richterenboek gebruiken om ons terug te brengen. Om ons in de zegen van hemzelf te houden. En om ons van daaruit te laten uitdelen. De kerk in algemene termen, u weet het net als ik, ze zijn in hoofdzaak deze dingen kwijt. En er is bijna niets meer over van de geestelijke rijkdommen die we ooit gehad hebben. Het is ten dele verkwanseld, het is ten dele ingeruild, het is ten dele vergeten, onder het stof geraakt. Er is van alles mee gebeurd. Ik ga u niets nieuws vertellen, want u weet dat. En wat moet er nu gebeuren? Een toewijding naar de Heere toe. En dat mag u rustig een opwekking noemen. Dat is een opwekking. En op die opwekking wachten we. Daar bidden we voor. En we hopen dat er leiders zullen zijn die deze dingen opnieuw gaan neerzetten. Die opnieuw gaan vertellen wie de Heer Jezus is. En hoe we vandaag in onze tijd van de zegeningen van onze Heere kunnen blijven genieten. Ik hoop dat u het Richterenboek meeneemt voor uzelf. Dat u gaat denken, dit zou wel een boek voor mij kunnen zijn. Het is niet een stukje geschiedenis. Maar ik hou niet van geschiedenis, dus sla ik het over. Dit is voor mij, voor vandaag bedoeld. De Heere zegene ons. Ik wil daar graag voor bidden. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat u ook het Richterenboek in uw woord hebt laten optekenen. En dat we door uw Heilige Geest mogen beseffen dat deze dingen geschreven zijn voor ons. Op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. En daarom willen we bidden of dit hele boek in onze levens een plekje gaat krijgen. Dat de vijanden uit het Richterenboek niet zozeer vijanden zijn die we vandaag nog kennen. Onze strijd is nooit tegen vlees en bloed, maar wel tegen machten en krachten en overheden en boosheden in de hemelse gewesten. Die ons bespringen en die op alle mogelijke manieren proberen ons van de zegen van u weg te laten gaan. Wij willen u daarom vragen, Vader, of we en uw zegen zullen zien, heel scherp en heel duidelijk. Maar ook zullen zien dat er vijandige machten zijn waartegen wij misschien iets moeten zeggen of waaraan we iets moeten doen. Daarom willen we vragen of we toe zullen staan dat uw woord een tweesnijdend zwaard is in ons. We willen bidden of de Heilige Geest in ons, het licht van uzelf in ons, zo sterk mag zijn dat het naar buiten komt. En dat onze hoop, onze toekomst, zo duidelijk is dat we als een bazuin laten horen wie u bent, Heer Jezus. En zo willen we al die dingen nog een keer voor u neerleggen. En u vragen of wij van onze kant zulke toegewijde gelovigen zullen zijn, met falen, met gebreken. We zullen allemaal moeten erkennen dat we geen draad beter zijn dan Simson. Maar u wilt ons opnieuw gebruiken, vandaag. Niet meer in de kracht die wij bij onszelf mogelijk achten, maar in de kracht die u verleent. O Vader, wilt u zo uw woord uit het Richterenboek zegenen voor iedereen die hier is of later meeluistert. We willen u dat bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen.